Hallo allemaal en welkom bij Legergroen Herinnering. In deze podcast gaan we de komende weken in gesprek met oud-dienstplichtigen over hun diensttijd. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten en de levenslessen die uit deze tijd stammen, worden hier aan het licht gebracht. Ik zit hier vandaag met Henk en hij heeft in het buitenland zijn dienstplicht vervuld. Goedemiddag Henk.
Goedemiddag Roos.
Leuk dat u er bent.
Ja, dankjewel.
We gaan het vandaag hebben over jouw diensttijd.
Ja.
Als je je diensttijd zou moeten omschrijven in één zin, wat zou die zin dan zijn?
Heel ontdekkend.
Ontdekkend?
Ja, heel ontdekkend.
Op welke vlakken allemaal?
Omdat je eigenlijk allerlei dingen doet die je in het normale burgerleven eigenlijk niet doet. Dus wat dat betreft was het heel ontdekkend. Maar ook in onderlinge relaties met mensen. Ja.
Die samenwerking.
Goed, ik kom uit. Ik ben geboren in een hele rustige hoek van Nederland. En voordat ik in militaire dienst ging, kwam ik niet zo heel ver uit het hoekje. Dus je kring van mensen die je kende was eigenlijk ook heel klein. En die werd toen natuurlijk veel groter. Je kreeg te maken met mensen uit andere culturen, maar ook uit andere streken van Nederland. Dus wat dat betreft, maar ook dingen doen. Op oefening gaan in Duitsland, het Duitsland ontdekken. Nu ben ik wel geboren vlak aan de Duitse grens, 700 meter van de Duitse grens af. Maar nu kwam je dus in hele andere hoeken van Duitsland. Dus wat dat betreft was militaire dienst voor mij heel erg ontdekkend.
En bijvoorbeeld mensen uit de Randstad, hoeveel verschillen die dan van jou?
Ik moet eerlijk zeggen dat we pasten heel snel aan elkaar. Wat ik wel mooi vond, dat we sommige dingen van mekaars accenten ook gingen aannemen. De Amsterdammers die namen woorden van mij aan en ik nam weer woorden van de Amsterdammers aan. Dat vond ik wel heel, heel, heel fijn. Ja.
Goed, we gaan even beginnen bij het begin van de dienst. Je werd opgeroepen.
Ja.
En dat ging door middel van een brief.
Ja.
Weet je nog die dag dat dat gebeurde?
Ja, dat weet ik nog heel goed. En waarom weet ik dat heel goed? Want ik had namelijk helemaal geen zin om een militaire dienstplicht te vervullen. Ik ben ergens in februari 1981 ben ik gekeurd in Groningen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar al niet al te fanatiek ben geweest. Expres te laat komen. Gewoon de boel een beetje tegenwerken, omdat ik werkte in de bouw en ik had het daar gewoon geweldig naar mijn zin. Ik studeerde erbij in avonduren, dus ik was me een beetje aan het opwerken. Toen was ik 20 en toen lag de oproep in de bus. En ik zou eigenlijk, ze hadden gevraagd dat ik voor de derde keer vrijstelling zou kunnen krijgen, want dan kreeg je namelijk uitstel, want ik zou dan nog weer met nieuwe opleiding beginnen, had vakopleiding allemaal voor mij geregeld. Maar het ging niet door. Ik moest wel opkomen.
Maar had je al drie keer voor vrijstelling?
Twee keer had ik vrijstelling gehad.
Zo.
Ja.
En wat was dan de reden voor die vrijstelling?
Omdat ik kreeg studieafstel. Ja.
En wat studeerde je toen?
Bouwtechniek, ja.
Oké. En vond je dat ook echt leuk, dat je daar uitstel voor aan het vragen was? Of?
De bedoeling was van het uitstel om afstel te krijgen. Dat was eigenlijk de tactiek.
Dus dat tegenwerken wat je net
ja,
zei.
Ja.
En had je dan niet iets bijvoorbeeld in de keuring anders kunnen doen? Had je daar niet over nagedacht?
Ja, ik heb wel een beetje gehouden dat ik doof was. Dat lukte niet.
En dat was het enige?
Ja, dat was een van de... Sommige mensen moesten dan op het eind van de keuring, die moesten dan nog weer de Morse-test en zo doen. En dat hoefde ik dus niet. Dus ik mocht al heel vroeg mocht ik al weg. En toen had ik al zoiets van... Het is me gelukt.
Mm-hmm.
En toen kreeg je 6 weken later of zo een kaartje in de bus geskikt.
Oh, ja. Dan is het zuur eigenlijk.
Ja.
Goed. Keuring voorbij, oproep gekregen.
Ja.
Wat was de eerste plek waar je naartoe ging?
De eerste plek was... ik moest me melden op de Kortheiligerskazerne in Bergen-op-Zoom. En ik zou van Bergen-op-Zoom door naar Ossendrecht. Maar dat ging niet door. Ook die dag was ik de boel nog weer een beetje aan het saboteren. Want je moest morgens met de eerste gelegenheid... dat was voor ons morgens 7 uur of zo... ik ben samen met iemand bij mij de woonplaats, die moest ook. We zijn pas om 10 uur gegaan. We zeiden, doe mooi rustig aan. ze wachten wel op ons. Dus 10 uur zijn we met de trein gegaan. Achteraf was dat geluk, want we kwamen dus later aan in Bergen-op-Zoom. En ik zou eerst, ik had al autorijbewijs, had ik al 2 jaar. En ik zou eerst op de Landrover geplaatst worden in Ossendrecht. Maar ze hadden te weinig mensen in Bergen-op-Zoom voor de 4-tonneropleiding. Dus toen werd mij gevraagd van, wil je niet op de 4-tonneropleiding? Ja, dat is natuurlijk veel mooier als op de Landroveropleiding. Dus ik zei, natuurlijk wil ik dat.
Had je je rijbewijs al? Je autorijbewijs?
Ja, die had ik toen al 2 jaar. Ja. Dus daarom hadden ze ook gezegd van, blijf maar hier. Dan hadden zij de opleiding ook vol. En dat vond ik een hele goede ruil. Dus toen begon een klein beetje de jubelstemming.
Oké, toen ging het weer heel anders.
Toen kwam toch even, ik denk, nu heb ik er ook nog iets aan.
Mm-hmm. En toen rijopleiding in de 4-tonner?
Ja, rijopleiding in de 4-tonner, die had ik eigenlijk al heel snel. Ik was gewend op, ik kom van het boerenland. Ik had heel vroeg geleerd op tractor rijden. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Dus eigenlijk, ik reed al heel vroeg op mijn vrachtwagen. Dus ik had al heel snel mijn rijbewijs gehaald.
Reed af en toe stiekem met je vader?
Ja, die liet me af en toe stiekem rijden.
Oh.
Dat kon toen nog.
Mm-hmm, ja, toen waren ze nog niet zo streng.
Nee.
En een rijoefening was in Bergen op Zoom?
In Bergen-op-Zoom hadden we dan, je had de rijopleiding, je had de theorie. Hè. Wij deden toen de theorie met hoe was de theorie op deze manier gaat. Daar moesten wij toen mee experimenteren, hoe was dat. Ik vond dat eigenlijk een stuk gemakkelijker als de manier zoals ik mijn theorie heb moeten halen. Je had motorvoertuig en techniek en je had velddienst had je dan in Bergen-op-Zoom. Exercitie, dat soort dingen. En natuurlijk heel veel sport. En dat vond ik geweldig. Dat paste precies bij mij. Gaandeweg werd een beetje ik werd een beetje ingeburgerd, om het zomaar in te zeggen, in het militaire leven. Wat me eigenlijk steeds meer begon te bevallen. Ik moet wel zeggen dat ik wel van de eerste dag heb gezegd van, ik moet hier nu toch 14 maanden zijn. Nu wil ik in die 14 maanden er ook uithalen wat erin zit. Niet 14 maanden dwars liggen. Daar had ik dus geen zin aan.
Nee, want op een gegeven moment ga je jezelf ook dwars liggen.
Precies, precies.
Ja. Goeie keuze dan.
Ja, ja.
En zijn er ook dingen waarvan je voor de dienstplicht dacht van, oh, dit gaat echt zo zijn, dat gaat me echt niet bevallen. En wat vervolgens heel anders bleek te zijn toen je eenmaal bezig was?
Wel een beetje waar ik tegenop zag en waar ik eigenlijk niet zo goed mee om kan gaan. Dat mensen boven mij gaan staan. Dominant zijn in dat soort dingen. Dat was in Bergen-op-Zoom in mindere mate wel zo. Niet bij iedereen, bij sommige mensen wel. Maar bij de parate hap was dat absoluut niet meer zo.
Hoe lang heb je op de rijopleiding gezeten?
Dat duurde normaal gesproken 8 weken. Maar omdat ik al heel vroeg mijn rijbewijs had, werd ik na 6 weken overgeplaatst.
Naar?
Naar Langemanshoofd in toentertijd West-Duitsland. Net wat ik zeg, ik had er wel zoiets van, ik wil er ook iets van maken. zoveel mogelijk eruit halen. Dus ik had eigenlijk ook wel oren om naar Libanon te gaan, wat toen in de tijd nog speelde. Je kon ook naar de Sinaï. Dus eigenlijk had ik daar ook wel zin aan. Met mijn oudere broer over gehad. Eigenlijk was een tijdje daarvoor was mijn jongste broertje overleden. Mijn broer die zegt, eigenlijk moet je dat niet doen voor ons moeder. Toen heb ik daarvan afgezien, zeg maar. Maar toen zei ik zeg tegen hem, maar dan ga ik me wel opgeven voor Duitsland. Ik zeg, want ik wil hier niet in Nederland blijven. Zodoende heb ik me toen opgegeven bij de commandant van ik wil graag in Duitsland geplaatst worden.
Wat was de reden dat je niet in Nederland wilde blijven?
Ja, ik wilde toch verder de horizon verruimen.
Dus eigenlijk in die zin van alles, zeg maar, het beste eruit halen.
Ja,
dat,
ja.
Daarom.
Ja. Kijk, toen ik van de eerste keer ik moest in Coevorden op de trein stappen, van Coevorden naar Bergen op Zoom moest. Je moest Nederland helemaal kruislinks door. Ik was nog nooit met de trein in Zwolle geweest. Dus ik kom in Zwolle op het station. Ik denk, waar moet ik nu naartoe? Gelukkig was er heel erg behulpzaam NS-personeel. Dat was al een stuk horizonverruiming. En dat wilde ik eigenlijk verder. Dus eigenlijk, ja, meer.
En je had het er net over dat er een jongen die ook uit jouw dorp
kwam. Ja.
Was die ook meegegaan naar Duitsland?
Nee, ja, maar die is naar Zeedorf gegaan. Ik naar Langemanshoven en hij naar Zeedorf. Nou, weet je, dat verhaal is eigenlijk nog veel mooier. Want we kenden elkaar wel, maar we wisten van elkaar niet dat we in militaire dienst moesten. Dus we zaten op zondagavond in Coevorden in de kroeg en hij komt bij mij en hij vraagt aan mij, nou Henk, hoe gaat het? Nou, ik zeg, niet zo best. Wat dan niet, zegt hij. Ik zeg, morgen in militaire dienst. Echt, zegt hij. Ik zeg, ja. Hij zegt, ik ook. Hij zegt, waar moet je naartoe? Ik zeg, Bergen op Zoom. Hij zegt, ik ook.
Toeval.
Dat was echt puur toeval.
Maar jullie kwamen uit dezelfde vriendenkring? Of,
Nee, we kwamen niet uit dezelfde
vriendenkring.
Nee, nee. Hij was een stuk jonger dan ik. Ja.
Nou, dat is wel echt toevallig dan. Ja, dat jullie allebei precies op dat moment dat tegen elkaar zeiden. En allebei ook dezelfde dag in dienst. Je kwam daaraan in Duitsland, in Langemanshoofd.
Ja.
Hoe was dat, die eerste week?
Nou, eigenlijk dat ging ook nog niet 1, 2, 3. Voordat ik in militaire dienst ging, werkte ik in de bouw. Dus je bent in de bouw gewoon gewend om van maandag tot en met vrijdag te werken. En vrijdags vertrok ik vanuit Bergen op Zoom en kreeg ik een papiertje mee dat ik me moest melden bij het achterdetachement in Nunspeet. Maar ik heb dus nooit op dat papiertje gekeken naar de datum. Dus ik ben op maandagmorgen gewoon weer op de trein gestapt naar Nunspeet. Maar die maandag moest ik me helemaal niet melden. Ik moest mij pas op dinsdag melden, dus ik was een dag te vroeg. Dus ik werd weer teruggestuurd en toen kwam ik thuis. En kwam een busje van de PTT, heette dat toen nog. En die kwam een telegram brengen dat in verband met bataljonsverlof, dat ik me eigenlijk pas de week erop hoefde te melden. Dus ik kreeg zomaar een week vrij. Ik moet wel zeggen, dat je werd wel heel gastvrij ontvangen. Dat was al... dat is wel iets wat me echt is bijgebleven. Ik kreeg zelfs een eenpersoonskamertje, omdat ik de enige was die me moest melden.
Luxe.
Want anderen die kwamen allemaal later binnen. Gewoon omdat ik eerder was, omdat ik eerder mijn rijbewijs had. Mijn voorganger die had vervroegd verlof gekregen, dus vandaar hadden ze het liefste dat ik zo snel mogelijk kwam. Ja.
En kwamen alle andere mannen, die kwamen pas later?
Die kwamen allemaal, ja.
Twee weken
later kwamen allemaal. En goed, ik zat in het stafpeloton, zeg maar. Het stafpeloton, die hadden allemaal verschillende opleidingen. Die ook allemaal verschillende duren. Dus die druppelden eigenlijk allemaal heel langzaam binnen. En de gevechts-escadrons, die hadden gewoon 4 maanden opleiding in Amersfoort. Die kwamen allemaal begin januari met het hele escadron in 1 keer. Dat was het verschil.
En was het dan ook eigenlijk zo dat jij tot die tijd nog niet begonnen was met jouw tijd daar?
Ja, nee, ik werd meteen, voor de leeuw gegooid. Nee, overal voor. Dat maakte niet uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik ook heel heel prettig. Ja, gewoon meteen aan de slag.
Gelijk in het diepe gegooid, dan leer je het beste zwemmen, toch?
Ja, ja. Nou ja, goed. En er waren ook nog allerlei... Ik had wel eens een tank gezien, maar nooit van dichtbij. Dus ik werd ook door die mannen overal... Ze lieten me echt alles zien. Toen ik kwam, ik zat in het Alpha Esquadron van 43 Tankbataljon. Die hadden toen nog de Leopard 1. Die werden op dat moment ingewisseld voor de Leopard 2. Dus ik kwam in het nieuwe Esquadron, met het eerste Esquadron, met de Leopard 2. Dus de Leopard 1, die werd nog ingeleverd. Dus die mannen, zeg maar, die zijn ook minder op oefening geweest. En die hadden op het laatst gewoon meer tijd nodig om de boel in te leveren. Maar die gingen ook allerlei excursies doen om hun tijd nog mooi te maken. Dus ik mocht al die excursies ook meemaken. Dus ik ben met hun naar het IJzeren Gordijn geweest. Ik ben met hun naar Wolfsburg, naar de Volkswagenfabriek geweest. Ja, en dat soort dingen had ik anders allemaal gemist. Dus wat dat betreft, ja... Ik moest meteen mee wachtlopen, wat ik verder in mijn diensttijd gelukkig niet meer hoefde. Omdat ik gewoon chauffeur was en chauffeur van dienst en dat soort dingen. Dus ik hoefde bijna geen wacht te lopen. Maar moest ik toen wel, omdat er gewoon al heel veel mannen van hun escadron afgezwaaid waren.
Dus eigenlijk het werk wat je daar deed was vooral chauffeur, of niet?
Ja, ja, ja.
En was dat ook hetgene wat jij het liefst wilde doen met je diensttijd?
Ja, ik moet zeggen, ik was chauffeur viertonner en ik was hulpfourier erbij. Eigenlijk als viertonner chauffeur voor de fourier heb je geluk, want dan maak je namelijk de meeste kilometers. En je mag het meest in het terrein rijden, wat natuurlijk geweldig mooi is om te doen. In januari 84 hadden we onze eerste oefening. Dan scheuren er 17 spliksplinternieuwe Leopards 2 voor je aan. En dan mag jij met je kleine viertonnetje erachteraan hobbelen. wat niet altijd meevalt. Dat waren gewoon hele leuke dingen. We zaten gewoon heel veel door Duitsland op oefening. Dus ik moest heel vaak naar Zeedorf spullen ophalen. We oefenden soms vlak aan de Deense grens. Dat waren gewoon echt hele mooie ritten om te doen. Ik moet zeggen dat ik echt heel veel kilometers heb gereden.
Heel veel gezien zo te horen.
Heel veel gezien ook, En... we waren altijd met z'n tweeën natuurlijk. De wachtmeester verzorging, de fourier en wat mijn direct leidinggevende was. En we hadden een verschrikkelijke klik met z'n tweeën. Kijk, daar moet je natuurlijk ook treffen. En dat hadden we echt met z'n tweeën. Dus we hebben ook echt heel veel lol gehad. We deden dan vaak, ik noem maar wat, in de zomer vakantie, als we dan van de Deense grens weer teruggingen, gingen we expres op de parkeerplaatsen, reden we, keken of de Nederlanders stonden met een caravan, maar die waren meestal aan het koffie zetten. En als je dan je viertonner erbij zet, zei hey, Nederlandse militair, wil je een kop koffie? Ja, graag.
Gewoon heel slim, denken jullie.
maar daar leer je gewoon wel op de uren. Mm-hmm. Ja.
Dat is wel het mooie. Gewoon lachen, gieren, brullen in die viertonner.
Ja, we hebben echt heel veel plezier gehad met z'n tweeën. Hij woont al jaren in Luxemburg. En één keer in de twee jaar zien we elkaar altijd nog.
Leuk. Uit al die oefeningen die je hebt meegemaakt in Duitsland, is er eentje die je echt nog heel erg goed bijgebleven is?
Ja, dat was de laatste in september 1984... Dat was een hele grote Engelse oefening. Dat was toen in de tijd de grootste oefening die ooit is gehouden na de Tweede Wereldoorlog. Die heette Lionheart. Het onderdeel wat wij dan van Lionheart deden, dat was Spearpoint, de oefening Spearpoint. Die duurde voor ons 10 dagen. Mm-hmm. Dat was gewoon een hele grote oefening. We hadden gelukkig al heel veel ervaring. Maar het was ook heel veel improviseren met allerlei dingen. ik noem maar wat, eten ophalen, eten verdelen, al dat soort dingen meer. Het was gewoon echt heel veel improviseren. En we hadden 10 maanden ervaring. Dus voor ons was dat, ging dat gewoon hartstikke goed.
Mm-hmm. Het was een hele grote Engelse oefening.
Ja.
Jullie werkte veel met de Engelsen.
De Engelsen was onze oefenvijand. Wij waren met 41 panzerbrigade wat in Duitsland zat. Met een Amerikaanse panzerbrigade en met een Duitse panzerbrigade waren wij met z'n, die drie brigades, waren de oefenvijand van de Engelsen. Dus de Engelsen, dat was onze vijand. Daar werkten we niet mee samen.
En dat is ook nooit gebeurd?
Nee, eigenlijk de verhoudingen tussen de Nederlanders en de Engelsen, dat lag niet zo goed.
Nee?
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf altijd zoveel mogelijk geprobeerd om hun te mijden. Want er kwamen namelijk ook heel veel knakpartijen uit, onderling. En gelukkig heb ik het zelf nooit meegemaakt, maar ik weet wel dat er heel veel knakpartijen zijn geweest.
Waar kwam dat vandaan dan?
Ja, goed, in Honen zat de Engelsen, en die zaten het dichtst bij ons. Honen zat maar 15 kilometer van ons vandaan. In Honen zaten dus heel veel mensen die normaal gesproken in Engeland in de baaiers moesten, maar die konden dus kiezen of in Engeland in de baaiers of uitgezonden worden naar Duitsland. Ik ben verschillende keren in Honen op de kazerne geweest. Maar als ik dan ook keek wat voor discipline als die Engelse militairen hadden. Hè, hoe die onder de duim zaten bij hun meerderen. Kan ik me ook iets bij voorstellen dat zo gauw als ze onder de meerderen verdaan waren. Dat ze toch een stuk vrijheid weer inpikten. Dus ik denk ook dat er dan mee te maken heeft. En natuurlijk te veel alcohol gebruiken.
Maar was het alleen naar Nederlanders toe of was het ook naar Amerikanen?
Nee, dat was over het algemeen hoor. Dat ging naar iedereen toe.
Dat was gewoon de Engelsen tegen de rest.
Daar komt het wel op neer, denk ik.
Net zoals in de oefening eigenlijk.
Ja. Maar nu schijnt het tussen de Amerikanen en de Engelsen nog veel erger geweest te zijn. Dat heb ik nooit meegemaakt zelf.
U bent al die tijd bent u chauffeur geweest in uw diensttijd?
Ja.
Op een gegeven moment kwam daar ook een eind aan. Aan de diensttijd.
Ja.
Hoe stond je eigenlijk toen tegenover het leger, dienstplichtig zijn, eventueel doorgaan als beroeps? Wat was je gedachte daarbij?
Ik heb inderdaad, omdat ik echt een hele mooie tijd heb gehad, inderdaad overwogen om beroepsmilitair te worden. Ook een paar gesprekken gehad. Als je eenmaal cavalerist bent, dan wil je daar ook blijven. Dan wil je je zwarte beret niet meer opgeven. Het leven in Duitsland was eigenlijk zo fijn en was eigenlijk zo goed dat ik zei van ik wil wel bijtekenen, maar dan wil ik ook in Duitsland blijven. Het was gewoon in die omgeving. Ik kom er ieder jaar nog weer terug. Op een of andere manier ben je er nog steeds aan verbonden. Je had gewoon eenmaal je ankers daar uitgeworpen. Het was wel een beetje moeilijk voor hun om voor mij te beloven. Ten eerste omdat ik bij de cavalerie kon blijven. En ten tweede dat ik weer terug kon. Dat had ook met mijn vooropleiding te maken. Omdat ik toch in het bouwvakkerswerk zat. En bij de cavalerie worden toch andere dingen van je gevraagd. Dan kwam je wel op bepaalde functies, zeg maar. Maar daar had ik dan zelf weer niet zoveel zin aan. Je kon een chauffeur worden op de IPR. Dan rij je wel heel veel op oefening. Maar voor de rest doe je eigenlijk alleen maar onderhoud. Mm-hmm. En daar zat voor mij de uitdaging niet in.
Nee.
Dus ik heb heel erg moeten overwegen om het wel te doen of niet te doen. Toen heb ik besloten om het niet te doen. Waar ik eigenlijk een jaar later alweer spijt van had.
Ja.
waar ik nu nog heel veel aan heb. Ik werk in het onderwijs. Ik werk eigenlijk met allemaal met pubers. Dus ik moet heel veel leiding geven. Wat ik in militaire dienst echt heb geleerd, hoe je niet leiding moet geven en hoe je wel leiding moet geven. En dat zit dan in de omgang met mensen, hoe je met mensen omgaat. Ik bedoel, dat je je ook kunt verplaatsen in de gedachtengang van een ander. Daar heb ik dus heel veel aan gehad. We hebben heel vaak reunie en dan spreek ik nog heel veel van mijn oude leidinggevende weer. En dit vertel ik dus ook iedere keer, dat ik daar dus heel veel aan heb. De groepsvorming, dat je als groep zijnde heel veel met elkaar kunt bereiken als met individualisten. Dat is ook iets wat me heel veel is bijgebleven. Maar ook eigenlijk van... Ik heb eigenlijk altijd heel veel contacten nog gehouden met de mannen die bij mij in het peloton zaten. Maar ook met de leidinggevende van de andere pelotons. Omdat we gewoon eigenlijk echt wel een hele, hele goede band met elkaar hadden. En dat vind ik eigenlijk wel heel waardevol.
Tegenwoordig is er geen sprake van dienstplicht, maar tegenwoordig hebben we het dienjaar. Dit is de mogelijkheid om een jaar kennis te maken met Defensie, persoonlijk te groeien en om mee te bouwen aan een sterke krijgsmacht. U heeft hier al wat over gehoord, hoorde ik?
Ja, klopt. Ik volg Defensie nog. Ik lees de Defensiekrant, de Landmachtkrant. Dus ik volg dit soort dingen allemaal nog steeds.
En wat was het eerste wat je toen dacht, toen je las over 10 jaar?
Ik denk dat dit een hele listige is. Omdat het is op vrijwillige basis, dus de verplichting die vervalt. En ik hoor toch wel heel veel mensen die toch wel graag nader kennis willen maken met Defensie. Ik hoor bijvoorbeeld ook heel veel mensen die bijvoorbeeld een tussenjaar nemen. Hè, die gewoon even een jaar willen stoppen met studie. En die hun tijd toch nuttig willen besteden. Nou, dan denk ik dat dit echt een hele goede keuze is. Als je toch actief bezig wilt blijven. Ik denk dat je op deze manier gewoon een heel goed beeld kunt krijgen van Defensie. Dat denk ik.
Zou je zelf meedoen aan het 10 jaar? Als je nog die leeftijd had.
Ik zou zeker mee willen doen aan dat jaar. Eerlijk gezegd denk ik, als ik dat zou verschuiven naar mijn eigen tijd, hè, dat ook het woord plicht er eigenlijk afvalt. Ik denk dat ik misschien dan ook wel wat sneller in de rol van misschien van beroepsmilitair was gerold, denk ik. Omdat je dan toch met iets ander gevoel erin gaat.
En is het dan echt per se die drempel van dat het een plicht is toen?
Dat vond ik eigenlijk wel. Dat heeft me toen wel een beetje op mijn nek gezeten. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Ik moet trouwens eerlijk zeggen dat... Achteraf wordt het verhaal nog veel mooier, want ik had eigenlijk helemaal niet gehoeven.
Oh.
Ja, mijn broer is... En dat hoorde ik dus, en dat heb ik pas gehoord op de dag van afzwaaien. Oh. Dat heeft mijn ritmeester mij verteld. Mijn broer die is geboren in 1959, mijn oudste broer. 1959, dat is dat hele jaar hoefde niet op te komen. Dat hele jaar had vrijstelling, omdat er waren er toen zoveel mensen, die hoefden niet. Mijn broer net boven mij, die is van 1960, die heeft 4 maanden bij de luchtmacht gediend. En toen is die afgekeurd, maar dat telde dus wel gewoon als volledige dienstplicht. Dus mm-hmm. Eigenlijk had ik 2 mensen voor mij en ik had broederplicht kunnen aanvragen.
Oh. Maar nu dat je dit weet, denk je dan dat als je dat toen had geweten, had je dan alsnog zeg maar die broeder, hoe zei je dat?
Broederdienst.
Ja, had je dat dan aangegeven?
Als ik dat van tevoren had geweten met de blik die als ik toen had, ja, dan had ik daar aangevraagd.
En nu?
Nee, achteraf, toen zei ik ook tegen de ritmeester, nou, ik zeg, ik ben blij dat hij mij nu pas vertelt. Ik zeg, want ik had het niet willen missen. Ja, goed, het stappen in Duitsland, dat was natuurlijk ook geweldig in het weekend met elkaar. Ik had toen zelf geen relatie, dus ja, je knoopt ook wel eens relaties aan met mooie Duitse meertje. Ja, ja.
Wat mist u het meest aan uw diensttijd?
Ja, wat mis ik het meest? Toch wel een beetje de omgang met elkaar. De kameraadschap, zeg maar. Maar dat was voor ons in Duitsland natuurlijk ook omdat je... Ik heb wel eens, had ik ook vachtdetachement, zat je gewoon 8 weken binnen. Dus je moest gewoon 8 weken met elkaar optrekken. Die samenhorigheid, dat heb ik daarna ook gemist.
En denk je dat je dat ergens anders bij een andere werkgever ergens gaat vinden?
Nee, dat ben ik eigenlijk niet meer op die manier tenminste. Niet meer op die manier tegengekomen. Komt misschien ook dat je met allemaal met dezelfde leeftijdgenoten ook bent. Misschien, ik weet het niet hoor, dat ermee te maken heeft.
Je zat toen wel echt met z'n allen in hetzelfde schuitje.
Je zat met z'n allen in hetzelfde schuitje en je regelde er gewoon dingen met elkaar. Ik noem maar wat, wij moesten een oefening marathon doen, dus dan ga je met je peloton op vrijdagavond weg. Moet je een hele eind sjouwen, iedereen heeft zijn persoonlijk wapen bij zich. Er moest nog een punt 50 mee, er moesten 2 lange houten balken mee, er moesten 2 munitiekisten mee. Je gaat lopen met elkaar, je moet 40 kilometer lopen en je gaat met elkaar weg, maar je moet ook met elkaar weer binnenkomen. En de een die is sportiever als de ander, dus ja, goed, op de laatste kilometer was, hè, dat de een die was, ik was zelf heel sportief, dus ik had misschien wel 3 Uzi's om mijn nek hangen, terwijl de jongens die niet meer konden eigenlijk zonder iets liepen. Maar dat was helemaal niet, dat was gewoon vanzelfsprekend dat je dat met elkaar deed.
Samen de eindstreep halen.
Kijk, maar ook je andere dingen, je verantwoordelijkheid nemen. Omdat ik hulpvoerier was ik ook, zo noemden ze dat dan, ik was ook de sigarettenboer van het Esquadron. Dus de belastingvrije sigaretten moest ik kopen. Ik had geluk eigenlijk dat ik daarvoor gewerkt heb, want het werd ook van je verwacht dat je het eerst zelf voorscoort. Mm-hmm. En dat ging om, nou ja, goed, wij betaalden toen, dacht ik, 1,35 mark ongeveer voor een pakje sigaretten. Behalve de Camel en de Marlboro, want die hadden een dagprijs, omdat het Amerikaanse sigaretten waren. Dus het hele Esquadron, hè, de 100 man, die moesten dan bij mij sigaretten bestellen. Nou, dat ging soms om echt om duizenden marken. Ze bestelden, moesten betalen, maar niet iedereen die had meer het geld. Want je had ook jongens die hadden nog niet gewerkt, dus die hadden niks. Mm-hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld ook voor jongens van mijn peloton gewoon heel veel geld voorgeschoten. Ik heb alles wel weer gehad hoor. Maar dat ging soms om honderden, duizenden euro's aan geld. Ik weet dus dat een voorganger van mij, die hetzelfde deed, dat die dus die is er met de poet vandoor gegaan. Dus die hebben ze wel weer gekregen. Die heeft een paar weken naar Nieuwsluis gemoeten. Maar ik bedoel, als je zelf geen geld gewend bent en je krijgt dan in één keer zoveel geld binnen van anderen om sigaretten te kopen, ja, dan is de verleiding misschien wel heel groot om er met de poet vandoor te gaan. En dat gebeurde nog wel eens.
We hebben een aantal vragen die hebben we opgeschreven op loodjes. Die liggen nu voor je, dus je kan er eentje grabbelen en hem voorlezen. En beantwoorden natuurlijk.
Kun je ons een verhaal vertellen over een keer dat je een grappige fout maakte tijdens een oefening? Nou, een grappige fout, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat...
Als we dan op oefening waren en ik moest iets voor de radio zeggen. Ja, ik ben een geboren en getogen Drent. Ik praatte toen ook heel veel in dialect nog. En als ik dan over de radio iets moest zeggen, en moest je iets bevestigen, Roger. En dan zei ik bijvoorbeeld altijd Rogge. als je het goed had verstaan, dan was dan 27 MC-taal. Dan zei ik bijvoorbeeld kappa. Nou ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet. Ja, dat soort dingen, daar was ik nog wel eens ondeugend in.
Kappa?
Kappa, ja, dat betekende dan dat je iets had begrepen. Mm-hmm. Dat was 27 MC-taal. Dat waren dan nog wel eens de dingen wat als ik deed. Ja. Nu heb ik wel ooit een keer iets grappigs gedaan, maar ik weet niet of dat wel verstandig is om te vertellen. Want ik heb er namelijk ook straf voor gehad. Ik zal hem vertellen. Dan ben je huzaar van de dag, dan zit je op de dagkamer. En dan, s'morgens wordt vlag gehezen en dan s'avonds moet de vlag weer naar beneden. En dan moet je hem opvouwen. Ik was huzaar van de dag, dus ding opgevouwd. Maar wat heb ik nu gedaan? Dan heb ik met veiligheidsspelden heb ik er een slipje en een BH onderaan gedaan. En dat ding opgevouwd, dus toen ging 's morgens met appel ging de vlag weer omhoog. En toen hing daar een slipje en een BH aan. Dat werd me niet zo in dank afgenomen.
Nee. Maar hoe wisten ze dat jij het was dan?
Ja, omdat ik had dus de vlag opgevouwen. En die heeft dus de hele nacht gewoon opgevouwen gelegen. Dus ja, goed, en toen kwam ze al heel snel bij mij. Ja, logisch. En goed, ontkennen had geen zin.
Nee, zeker niet. Nee. Dat geloof ik.
En dat kostte me 50 gulden boete.
Zo.
En dat moest ik laten, dan moest je marken betalen. Ik heb de betaaldingen heb ik nog voor de administrateur. Dat was 48 mark nog wat. Of 47 mark nog wat, ik weet niet meer. Moest ik betalen.
Goed, dit was hem weer voor deze aflevering. Henk, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. Het was hartstikke gezellig en ik vond de verhalen heel erg leuk om aan te horen. Ben jij nou benieuwd naar nog meer verhalen uit de diensttijd? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Namelijk volgende week donderdag staat er weer een gloednieuwe aflevering online op jou te wachten. Dit was hem voor nu. Groetjes.
Groetjes, bedankt.